Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn en deze dienst nog thuis afluisteren. Ook een hartelijk welkom aan de jongeren onder ons. Ik heb vanochtend vanuit de kerkkant van de kerkenraad geen mededelingen, dus daar kan ik het heel kort over houden. Dan rest mij eigenlijk u alleen nog alle een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
Dankjewel. Deze dienst staat in het kader van zijn volmaaktheid. Het vierde kenmerk van een gezond geestelijk en gemeentelijk leven, waar we ook mee bezig zijn deze maand. En we willen daar ook in deze dienst volop aandacht aan geven onder de leiding van de heren. En vandaar dat u ook een kaartje hebt gekregen. Dat is als het ware de toepassing van de preek. Dus dat krijgt u al mee. En dan zullen we daar zeker ook in de preek aandacht aan geven. Laten we gaan zingen. Ons aanvangslied is Psalm 90, 1, 3 en 8. Psalm 90, 1, 3 en 8. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Thank you.
Na foto en groet zingen van gezang 259. Halleluja. Lof zij het Lam, vers 1 en vers 2. We worden nu stil voor Gods aangezicht en we willen hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader is. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen van u, Heere. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. De dag van de week is de dag van de opstanding van het nieuwe leven. En daarom zegt de apostel ook, als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Denk maar aan je doop. Dat je door de doop in de dood met Christus begraven bent en opgestaan bent tot een nieuw leven. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernield wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart en alles wat u doet met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Het nieuwe leven in Christus. Die we als een, je zou kunnen zeggen, als een nieuwe jas mogen aandoen. Mogen Christus aandoen. En daaruit leven uit zijn volbrachte werk. Laten we nu ons verootmoedigen door het zingen van gezang 449, 1, 2 en 3. 449, 1, 2 en 3. Laten we samen bedanken en bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u zo wil zijn voor Israël en voor ons. Een God die barmhartig is en genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, uw trouwe verbondsliefde en uw trouw. Zo hebt u zich geopenbaard, hebt u zich laten kennen. Geef ook alstublieft dat we u ook op die manier leren kennen. Heren, want we worden, als we met onszelf geconfronteerd worden, zo naar beneden getrokken. In onszelf woont er geen goed. We schrikken zo vaak van onze eigen gedachten, onze eigen woorden of daden. Heren, in ons leeft er alleen maar verkeerdheid. En dat willen we u belijden. En het is soms om wanhopig van te worden, want elke keer weer komt dat naar voren. Ik wil het goede, zegt de apostel, en dat willen wij ook. Heren, omdat u die wil in ons veranderd hebt, Wij willen het goede, omdat u onze wil hebt vrijgemaakt van de kluisters van het verkeerde. Maar ik doe het verkeerde, zegt de apostel. Ik, ellendig mens, ik ben uitlandig daarin. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij dank door Jezus Christus. En daarom vieren we ook deze dag. U bent de verlosser en de bevrijder. U bent degene die ons volmaakt doet zijn. U bent degene die alles heeft volbracht. En help ons om daaruit ook te leven. Dat we dat geloven, dat we dat ontvangen in geloof. En dat dat ook niet alleen vandaag, maar ook straks als de dienst uitgaat, morgen, overmorgen, dat het zo zal werken en doorwerken, dat we daaruit mogen putten. Heren, dank u wel dat u de bron van het leven, bij u is het leven, u bent de bron van het leven. En daarom willen we altijd maar weer terugkomen om het bij u te halen, om als het ware gelaafd te worden door uw genade en door uw liefde en door uw trouw, door uw nabijheid en zorg en zegen. Wat een heerlijke evangelie is dat toch. En Heere God, hoe komt dat toch dat er nog zo weinig mensen zijn die daarnaar verlangen? Als we op weg hier naartoe zijn, dan zien we mensen die zich uitsloven om een lichaam in orde te krijgen door middel van sport en door middel van dit en dat. Heer, deze wereld is zo bezig met het uiterlijke, terwijl ze vergeten dat er een innerlijk is. Heer, wilt u toch nog geven dat hier in Noordwijk, maar ook overal elders, dat woord nog gebracht mag worden. Zoals het vanmorgen wellicht ook weer gebracht mocht worden via Bo en op andere kanalen. Heer, zegen ook de diensten waar dan ook. Geef ook dat er een roepstem zal zijn van u. Heer, waar dan heen tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten, dat de meest grote zondaar getrokken wordt uit de duisternis tot dat wonderbare licht. Paulus die zegt, ik ben de grootste zondaar onder iedereen en God heeft aan mij genade bewezen. Die moorden aan het kruis, die mocht het horen. Heren, dan is er voor ons ook hoop, dan is er voor de wereld toch ook hoop, voor Israël toch ook hoop. Dat u hen niet doet naar hun zonde en niet vergeldt naar hun ongerechtigheden, maar dat u het weg doet. En dat hebben we, en dat mogen we straks ook weer gaan vieren bij het heilige avondmaal. Heren, dat u ons niet doet naar onze zonde. Geef ook dat we daaruit zullen leven, ook naar de ander toe. En dat er geen beletsel naar de ander ook in de weg zal staan. Dat we die vrijmoedigheid hebben om die andere lief te hebben met de liefde van de Heer. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ook al is het iemand die, nou ja, niet zo sympathiek is of wie dan ook. Heere God, wilt u alles wegnemen en geven dat er een bevrijding zal komen. Een genade zo groot, zo oneindig groot. Dat zing je het uit. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdient het leven vond. Maar ik was dood. Ik kan zien, ik was blind, maar nu kan ik zien en ik mag eruit leven. Heere God, wilt u dat toch bewerken? We hebben zo nodig dat er een opleving onder ons komt. Een opleving niet alleen aan ons, maar onder heel uw volk hier in Nederland. Onder uw volk in de wereld, onder uw volk in Israël. Heere, wilt u toch geven dat er nog verandering zal zijn? En dat er nog bekering zal komen? En dat mensen gaan ontdekken dat deze wereld zo loos is, zo zinloos als je alleen maar daarvoor leeft. Zo leeg, zo doelloos. Heere God, want ook al kan je het mooiste bereiken, ook al kan ik dit en dat, maar ik had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelende cymbaal of wat dan ook. Het stelde allemaal niets voor als ik die liefde niet heb, die liefde van God. U bent de liefde. En daarom bidden we u, doorstroom ons met die liefde. Vul ons hart met die liefde. Geef dat onze gedachten vol zal zijn van die heilige liefde. Die niet zegt van, nou ja, nou doe ik maar van alles nog wat. Maar die juist ook die liefde tot uw woord. En die liefde tot u en tot elkaar zo handen en voeten gaat geven. Heren, we zijn mensen die dat niet uit onszelf kunnen, maar wilt u het alstublieft geven, bewerken en doen. Zegen ook het woord dat we met elkaar gaan lezen. Wat heerlijk is het toch, Heer, dat u ons ook dat woord weer aanreikt. En als we er echt bij stilstaan, als we tot rust komen, net als een Maria die zit en luistert aan de voet van Jezus, aan de voeten van Jezus. Martha die was zo druk, ze moest alles nog wat doen. Dit en dat, ze had geen tijd voor u. En terwijl u er was, u was in haar huis. En ze wilde zoveel liefde voor u geven, maar ze kwam er niet aan toe om naar u te luisteren. Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar slechts weinig, slechts één is nodig. En Maria had het goede deel gekozen. Geef dat we tot rust mogen komen bij u, Heer Jezus, vanmorgen. En dat die rust ons doet opademen. Weer nieuwe kracht geeft om de week aan te kunnen. Dat we het weer zien zitten. Dat alle nevel van dingen weggeblazen wordt. En dat we het weer helder gaan zien. Dit is de weg van God voor ons leven. Voor onze gemeente. Voor heel uw gemeente over het rond der aarde. Heer, wilt u zo bij ons zijn als we uw woord gaan openen? Laat het zijn een licht, een lamp voor ons levenspad. Zegen ons alstublieft. Met uw heilige geest. Met uw aanwezigheid. Geef ook dat de dienaar op de kansel hier, ook overal elders, dat woord van u krijgt, geschonken krijgt, om dat geheimnis van Jezus Christus in vrijmoedigheid te kunnen doorgeven. We vragen u dat uit genade, weer van ons ook, het boze en het kwade. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten over die volmaaktheid, want dat is wel best een heel mooi, maar ook diepgaand woord. En de apostel heeft daar het een en ander geschreven in de brief aan de Hebreeën. En we lezen hoofdstuk 7, vers 11 tot en met 25. En hoofdstuk 10, vers 1 tot 14. En daarna zingen we Psalm 40, 1 en 3. En Psalm 40 wordt ook aangehaald in Hebreeën 10. Vandaar dat we hem ook zingen, Psalm 40, 1 en 3. De apostel zegt dan in vers 11, let u even op dat woord volmaaktheid. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kon worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot het altaar begeven heeft. Hij hoort niet tot de stam van Levi. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre is hij geen priester geworden zonder het zweren van een eed, want ze zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Ze zijn wel in grotere getale priester geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. We lezen verder in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En dan zien we opnieuw dat de apostel bij die wet aansluiting vindt. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, dat is aanleiding uit Psalm 40... Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer, brandoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild. Ze hebben u niet behaagd. Hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Ons Amelied is gezang 297. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. In de Hebreeën 7 vers 11 staat: als dan het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Als dan door dat priesterschap. Want onder dat priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kon worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Nee, gerust een snoepje. Kan ik niet doen, maar dat komt straks wel. Geliefde broeders en zusters, als je een schilderij op het doek zet, dan begin je niet eerst met de kleuren. Maar als het goed is, heb je wel datgene in je hoofd wat je wil gaan schilderen. En dan zet je met houtskool, zet je het precies op het doek. Zo moet het worden. Je zou kunnen zeggen, maar het moet nog ingekleurd worden. Er moet nog iets overheen. De kleuren moeten er nog komen. Je zou kunnen zeggen, er zijn wel de contouren van wat je schildert. Dat is precies, als het goed is. Maar de werkelijkheid is er nog niet. Het is wel een schaduw, zou je kunnen zeggen, maar nog niet de werkelijkheid. Nou, dit beeld mag u voor ogen houden als we het hebben over het begrip volmaaktheid, zoals de briefschrijver aan de Hebreeën ons dat wil laten zien. In het Oude Testament heeft God al een houtskooltekening gemaakt. En die bestaat, je zou kunnen zeggen, uit vier elementen. Hou die even vast. Allereerst de Torah, de wet. Dat is het eerste. En in die wet laat God zien hoe je tot de volmaaktheid komt. Dat is het eerste. Die wet is aan Israël gegeven en zij waren gericht op dat ze tot volmaaktheid zouden moeten komen. Het tweede is dat de Heere God een middelaar daarbij gegeven heeft, een priester en met name de hoge priester. De hoge priester, dat was iemand die door God aangewezen was, ook bekwaam gemaakt was, gezalfd met de Heilige Geest. Die stond dus tussen God en mens in. Dat was de middelaar. Degene die de wet ging uitleggen. Degene die ging offeren. Degene die als het ware voor Gods aangezicht mocht komen. Dat is de tweede deel van de houtskooltekening. Want die mens die moest tot volmaaktheid gebracht worden, daar had hij dus die middelaar voor nodig. En er waren ook offers. Want als je de Bijbel leest, dan zie je heel veel offers. Allemaal omschreven, 5 of 6 soorten offers. Offers voor dit en offers voor dat. En om die mens tot volmaaktheid te brengen, er waren offers voor nodig. Want de mens was een zondig mens. Die kon het uit zichzelf niet tot volmaaktheid komen. En wat betekent nou volmaaktheid? Dat je in de aanwezigheid van God kan zijn. Dat God je heilig noemt. Dat je rein bent van welke vlek of rimpel dan ook. Dat je dus onschuldig geacht wordt. En dat je als het ware compleet bent, dat je af bent, voltooid bent. He, dat je een voltooid leven kan leiden. Dat er niets is wat eraan ontbreekt. En dat je niets hebt wat als het ware je van God af kan houden. Nou, in het Oude Testament was God wel in het midden, maar er zat wel iets tussen. Want hij woonde in het heilige der heiligen. En dan mocht alleen die middelaar, die hoge priester, die mocht 1 keer per jaar, mocht hij voor Gods aanwezigheid zijn. Maar dan niet zonder gebed en zonder niet met het bloed van het offerdier. Ziet u de houtskooltekening? Want daar gaat het om, hè? Als je de Bijbel leest, dan mag je de Bijbel ook vanuit die gedachte lezen. Schaduw, werkelijkheid, houtskool. Maar het moet nog worden ingevuld, ingekleurd. Om werkelijk tot die volmaaktheid te komen. Om werkelijk zo voor Gods aangezicht te staan. Dat je rein bent, heilig. Nou, noem maar op, al die dingen, compleet, voltooid. Kan je dat nou zeggen uit jezelf? Kon Israël dat nou zeggen, dat hij volmaakt was uit zichzelf? Nee, toch? Maar, dan gaat de Bijbel verder. Maar als je nou die wet doet, kan die wet dan mensen tot volmaaktheid brengen? Dus even die Torah, hè, de 5 boeken van Mozes, met de belofte, met al die dingen meer, met al die voorschriften. Is dat nou, komt de Heere God nou daardoor het volk Israël zodanig de weg wijzen dat ze echt volmaakt zouden zijn? Dat konden die offers, dat God had een heleboel offers gegeven, dieroffers. Stieren, bokken, lammeren. Kon het bloed van dierenoffers en slachtoffers nu mensen echt tot volmaaktheid brengen? Deden de mensen nou bijvoorbeeld, want God had 10 geboden gegeven, deden de mensen nou feilloos wat er bijvoorbeeld op de Shabbat gebeuren moest? De rustdag. En deden ze nooit, nou noem maar op. En konden de mensen nou zelf ook tot God naderen? Zodat ze eigenlijk zo in God. Denk je maar aan het paradijs, hè? Hoe was het in het paradijs? God schiet de mens als zijn beeld, als zijn gelijkenis. En daar had je die relatie dus wel, die goede relatie tussen God en mensen. Je zou kunnen zeggen, God wandelde in de avondkoelte, hè? Dat staat er zo mooi. En ja, hij liep daar als het ware met Adam en Eva op. Ze waren in zijn aanwezigheid. Hoe dat dan precies geweest is, dat vertelt de Bijbel niet. Maar God wandelde in de, wat een heerlijk moment moet dat zijn geweest. Zomaar aan het begin van de schepping. Stel je eens voor. Je kan je voorstellen misschien dat je in het bos wandelt met iemand van wie je heel veel houdt. En je wandelt door dat bos heen in de avond. En dan komen de gesprekken op gang. Weet je wel, die... Mooi is dat. Als je tegenover iemand zit, dan is het wat lastig om met een gesprek. Maar als je naast iemand zit of loopt, dan kunnen soms de gesprekken op gang komen. God wandelde in de avond. Maar was dat na de zondeval nou ook zo? Nee toch? Die zonde, die verwoestte die relatie tot God. Die vertroebelde die goede relatie tot God en tot de ander, met alle gevolgen van dien. En toch had God hen bedoeld om volmaakt te zijn. Want dat hebben we gelezen. Dus Gods doel, Gods plan was dat er een volmaakt mens was die mocht leven voor zijn aangezicht. En weet u, en dat vond ik zo mooi ook bij de... bij de voorbereiding van deze diepe tekst en deze dienst, dat er in Hebreeën iets heel moois staat, namelijk Hebreeën 4, vers 3. Terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Denk, hè? De werken van God zijn sinds de grondlegging van de wereld voltooid. Hè? Daar moest ik eens over nadenken, maar dat gaf mij wel iets geweldig moois. Namelijk, als Gods werken al voltooid zijn van de grondlegging der wereld af, dan werkt God daar naartoe. Ze zijn al voltooid voor hem. En hij gaat dat dan uitwerken. Dus die volmaaktheid, hij ziet die mens al volmaakt. Dat is de hoop. Dat is de toekomst. En die zondeval, die kan daar geen roet in het eten gooien. Daarin dat God zijn plannen niet kan volmaken en voltooien. Ik heb al eens meer gezegd, hè, God is de architect. Hij bedenkt alles in zijn hoofd en in zijn hart. Hè, dus dat noemen we dan het raadsbesluit van God. Maar ja, dan is het als het ware nog niet meer. Maar je zou kunnen zeggen, als een architect nou prachtig mooi iets gaat bedenken, dan gaat hij er ook een maquette van maken. Ziet u het al voor? Helemaal. Het is al voltooid. Het moet nog worden uitgewerkt. Maar wat die architect bedacht heeft, dat is al voltooid in die maquette. Nou, God is natuurlijk veel meer dan. Voor hem is het al voltooid. En dat moet nog worden uitgewerkt. Dus het is er al zo, maar we zijn al op weg om er naartoe te gaan. Dat is altijd dat dubbele. Je bent al verlost, maar je bent al op weg om tot die volkomen verlossing te gaan. En toen dacht ik, oh wat mooi, dat is nou de inhoud van de hoop. Dat is een anker der ziel voor ons. Het is een anker. Wij zijn vastgemaakt aan die volmaaktheid die God al voltooid heeft in de toekomst. Kan u het meekomen? Heerlijk is dat. Nou, hoe werkt God dat dan uit? Nou, allereerst hè, door die houtskooltekening. Want die mensen moeten dat ook weten natuurlijk. Hij begon natuurlijk in het paradijs, na de zondeval, begon hij al met die moederbelofte. Hè. God gaf een belofte. Weet je, er komt iemand die volmaaktheid helemaal zal gaan bewerken. Dat kunnen jullie niet, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Vergeet dat maar, je komt er niet, je polsstok is te kort, je zal nooit tot een voltooid leven komen uit jezelf. Maar dat kan alleen maar door degene die de boze de kop zal vermorzelen. Dat was de eerste, je zou kunnen zeggen de eerste trekken op dat schilderij dat God gemaakt heeft. En daarna gaf hij verder Abraham, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, ging hij al invullen via die Abraham, Isaac, Jacob, via het volk Israël. En dan kom je bij het volgende eikpunt van dat houtskoolgebeuren. Dan gaat God het helemaal invullen. En wat geeft hij dan? Een wet, een priesterschap, offers en een heiligdom. Wanneer doet hij dat dan? Bij de berg Horeb, bij de berg Sinaï. Ja? Dus hij geeft heel eenvoudig. Hij geeft een wet, een wetboek aan Mozes, de middelaar. Hij geeft een priesterschap aan Aaron, altijd een heiligdom en offers. En daarmee vertelt God, dat is nou de weg om tot volmaaktheid te komen. En dat was een opvoeding van het volk Israël. Het gaat erom dat dat zal gebeuren, maar dat jullie dat helemaal niet kunnen. En dat wil eigenlijk ook de Heere God leren. De Heere God wil zijn volk leren om te leven uit geloof, uit genade. Dat het onverdiende zaligheid is die ik van mijn God heb genoten. Dat het niet door de wetsbetrachting komt. Hè. Dat is altijd de valkuil, ook voor ons, dat we denken dat we toch op de een of andere manier die houtskool gebeuren zelf moeten gaan inkleuren. Als ik nou dit doe en dat doe, dan komt het wel goed. Als ik maar heel gehoorzaam ben en ik zou bijvoorbeeld de Shabbat helemaal gaan onderhouden, of ik zou dit doen en dan kom ik er wel, dan kleur ik het zelf in. Nou ja, dan vergeeft God me dan wel wat ik dan niet goed doe. Broers en zusters, Gods houtskooltekening in het Oude Testament was er bedoeld om het feit om het volk en ons te leren dat er iemand zou komen die al die kleuren ging brengen. Nou, als je dat nou eens doortrekt. Jezus is gekomen om, want het gaat over hem natuurlijk, hè? Dat begrijpt u wel. Hij is degene die gekomen is om die volmaaktheid te brengen. Nou, Jezus is gekomen. Hoe stond hij ten opzichte van de wet? Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. Dus Jezus kwam om die wet in te kleuren. Maar hoe deed hij dat dan? Nou, niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden en anderen, want die maakten er van alles nog wat bij. Maar Jezus zegt, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet, maar ik zeg u. Moet u Matthäus 5 maar eens lezen. Ik zeg u, als je je broeder haat, dan heb je hem al gedood. Of als je je broeder leeghoofd noemt, of wat dan ook. Dan ben je net zo erg als dat je iemand doodslaat. Dus de Heer Jezus gaat het inkleuren, al die geboden van God, op een zo radicale manier, dat wij weten, kijk, zo kom je nou tot volmaaktheid. Dat je je broeder niet eens mag leeghoofd mag noemen. Man, je hebt zaagsel in je kop. Weet je? Hoe kan je dat bedenken? Dat is toch de zot? Als het een grapje is, het aardig. Maar meestal is het geen grapje. Als je dat al doet, dan ben je net zo schuldig als dat je de ander doodslaat, zegt de Heer Jezus. Of een getrouwde man die een vrouw aanziet, zo, dat is een lekker stuk, zo, dat. Dan heb je in je hart al echt breuk met haar gepleegd. Dat is een radicale invulling van de wet. Wauw! En dat zegt hij tegen nieuwtestamentische gelovigen, allereerst Israël, maar ook tegen ons. Daar kunnen we dus niet aan voldoen. Als je dat probeert uit jezelf, dan loop je aan alle kanten stuk. Met andere woorden, Jezus is gekomen om die wet in te kleuren, maar ook te vervullen. Zodat wij niet meer onder de veroordeling van de wet zijn, maar dat wij als het ware die wet in ons hart geschreven krijgen. Dat we van binnenuit het verlangen krijgen om zo te leven. Dan deel je het leven van Christus. Want hij heeft het toch volbracht. Nou, als het volbracht is. Je zou kunnen zeggen van, hoe moet je dat nou zeggen? Stel voor je hebt een legpuzzel. En een legpuzzel die probeert iedereen in elkaar te leggen. En dat lukt niet. En dan is er één die dat wel gelukt heeft. En dan zegt hij, oké, die legpuzzel, dat heb ik voor jou gedaan. Kijk eens, daar mag jij uit leven. Dan gaat God het zien alsof jij die legpuzzel in elkaar hebt gezet. Opdat jij alle geboden van God hebt vervuld. Dat je recht voor God staat. Dat is Jezus komen doen. Wauw, dan ben ik daarin niet meer onder de toorn van God, maar onder zijn genade. Dat is het eerste. Het tweede is dat de Heer Jezus ook priester is geworden. Er was een priester in het Oude Testament van Aaron. Maar die priesters die waren sterfelijk. Die waren zelf ook zondig. En die moesten telkens maar weer elke dag dienst doen om offers te brengen. Maar ze bleven maar aan de gang met offers. Geweldig. Wat een offers. En die konden nooit bewerken. Ze konden nooit bewerken dat die mens ook echt gereinigd zou worden. Innerlijk, in je geweten, in je hart. Dat je voor God staat en zegt, Heere God, ik sta open voor u. U hebt niets meer op me aan te merken. Ik ben helemaal rein en schoon van binnen. Dat kan nooit een dierenoffer doen, toch? Geen dierenoffer kan dat doen. Die kan je niet je geweten reinigen van al je verkeerde dingen van verleden, heden en toekomst. Dat kan niet. Dat moest elke keer weer herhaald worden. En elke keer weer kwamen die zonden in gedachtenis. Maar je was er nooit helemaal. Maar de Heer Jezus is gekomen. En die kwam om eeuwig te leven. Die priesters die hebben elkaar afgelost. De Aaron, dan zijn zoon enzovoort. Ze waren zondig. En ze moesten zelf ook eerst offers brengen van eigen zonde. Maar Jezus is een priester. Die kwam van een andere orde. De ordening van Melchizedek. Die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. In Genesis 14 kunt u dat lezen. Maar Jezus die was dus en koning en priester. En wat gaat hij doen? Die gaat het offer brengen. Het ene offer brengen. En dat één offer is volkomen genoeg om je geweten te reinigen. Om alles onderweg te doen. Eens voor altijd. En hoe kwam dat nou? Nou, de Bijbel zegt, in slachtoffer en offergave heb je geen behagen gehad. God had er geen behagen in dat al die offers, al die dierenoffers werden gebracht. Hoewel het wel volgens de wet gebracht werd. Ziet u de housecode tekening? Het moest wel een offer zijn. Maar God zelf kwam om dat offer te brengen. En dat was dus de hoge priester die op die grote verzoendag het heilige der heilig is binnengegaan. Niet met het offer van een dier, maar met zijn eigen bloed. Met zijn eigen lichaam. Hij heeft die weg geopend tot God. Voorhangsel scheuren. En dat betekent dus dat dat het ene offer gebracht tot volmaaktheid brengt hij. Hij is zelf volmaakt. Want de Heer Jezus, het offer werd aanvaard. Hij stond op uit de dood. En dat is opnieuw. Nou zijn wij in hem volmaakt. In hem. Dus die volmaaktheid krijgen we van hem. Want dat lezen we toch. Dat hij door dat offer in vers Hebreeën 10. Hè, moet eens kijken. Wat zijn dat voor mooie woorden. Dat is iets wat ons leven kan beïnvloeden en veranderen. Om te zien hoe kijken we nou tegen de dingen aan. Er staat, op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd. Kom ik zo even op. We zijn ook geheiligd. Maar vers 14, met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dus door het offer van Christus zijn we in eeuwigheid volmaakt. In dat offer van Christus kom je tot je voltooiing. In en door het offer van Christus kom je, mag je weten, mijn leven is af, voltooid. Ik ben rein. Ik mag straks, en dat is vandaar dat er een hoop is, we zijn op weg om die volmaaktheid helemaal in ontvangst te nemen. We zijn het nu al, maar je mag het straks helemaal in ontvangst nemen. En hoe zit dat nou? Nou, stel voor, je krijgt, laten we zeggen, bericht van van de notaris. Ja, je moet op zijn kantoor komen, want er ligt iets moois voor je. Want je krijgt een erfenis. Wauw. En niet een beetje ook. En hij geeft je al een mailtje en een brief. Dat is op jouw naam geschreven. Die erfenis. Jij bent de erfgenaam. Wauw. Maar je bent het al. Maar je moet het nog in ontvangst gaan nemen. Ja, het is al. Je bent al volmaakt. In Christus. En je mag het in ontvangst gaan nemen. Straks ten volle. Dat zal je merken. Dat je rein bent voor Gods aanzien. En nu al ben je daarnaar onderweg. Je bent nu al onderweg. Naar dat punt. Van dat je... Dat je dat in ontvangst mag nemen. En hoe ben je dan onderweg? Nou, zegt de Bijbel, als je nou ziet dat in Christus alles gelegen is. Voor Israël en voor de volkeren en voor jou. Dan wil je daar ook uit gaan leven, toch? Dan wil je daar toch uit gaan leven. Nou kom je bij dat papiertje wat ik u gegeven heb. Nou, dat zijn de dingen die je helpt om daaruit te gaan leven. Allereerst ga je daaruit leven. Hoe dan? Nou ben je ook dankbaar. Dat is het eerste. Dus ben je ook dankbaar dat God je de zonde vergeven heeft? Ben je ook dankbaar voor het feit dat God je gereinigd heeft van binnen? Dat God niet meer boos is op je. Nou, noem maar op dat je verlost bent van zonde en schuld. Ben je ook dankbaar? Dus het eerste is dat je mag gaan leven uit de dankbaarheid. Ja? Dus laten we zeggen, catechismus zegt over het gebed. Waarom heb je als christen het gebed van nodig? Dat het voornaamste deel is van de dankbaarheid die God van ons vraagt. Eist, staat er zelfs. Eist. Dus leven uit de dankbaarheid, dat is leven uit dat volbrachte werk van Christus, dat het al gebeurd is. Het is voltooid. Dan moet je je daar even voorstellen, als het dan voltooid is, wat wil je daar dan nog aan toevoegen? Misschien dat je heel nauwkeurig de wetten van God wil doen en denken dat je daardoor... Nee, je bent het al. Je mag er al uit leven. Dat is het eerste. Het tweede is dat je ook ontdekt wat dat dan is, die volmaaktheid. Wat heeft de Heer Jezus dan voor mij volbracht? Wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? Dan ga je naar uitstrekken. En morgen, en dan zeg je niet, morgen heb ik dit en dat te doen en dan vergeet ik het weer. Nee, morgen ben ik gericht op die volmaaktheid, dat je daaruit mag gaan leven. Want dus van hier naar daar, dat is de weg die dan de Bijbel noemt, de weg van de heiliging. Je wordt geheiligd. Want door dat offer van Christus is het niet alleen dat je zonden vergeven zijn, maar de Heere God zegt, oké, je liep op de weg van de zonde, dat heb ik voor jou volbracht, helemaal, nou sta je recht voor God, en nou kom je op een andere weg terecht. Dat is de weg dus van de heiliging. De weg waardoor jij geheiligd wordt. Want zonder heiligmaking zal nooit iemand God zien. Nee, wat betekent dan die heiligmaking? Nou, allereerst dat ik besef dat ik niet meer bij de wereld behoor, niet meer bij de zon. Leg dan af alle vuilheid, alle bedrog, alle huichelarij. Dat is dus dat je iets gaat afleggen. Dat je de oude mens met zijn praktijken aflegt. Ken je je oude mens? Of leef je nog als een onbekeerd christen? Dat kan. Je kan leven uit vergeving, maar het gaat ook om de vernieuwing. Dus de Heer wil graag dat we ons bekeren tot Hem, dingen gaan ontdekken. Oh, dan is die wet weer van belang. Zeg, maar dat, zo hoort het niet, je mag dit en dat. Heere God, maar ik doe het uit mezelf. Maar ik mag er niet meer naar, ik mag er niet meer onder leven. Dus wat betekent dat ik niet angstvallig het ga proberen goed te doen, maar dat ik het ga belijden en ik ga afleggen bij het kruis. En dan kom ik moede, arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. En dan gaat God zijn volmaakte leven aan mij geven. Telkens maar weer. Dat is een voortdurende verborgen omgang met God. Een voortdurend wandelen met God. En dat is nou wandelen met God. Abraham wandelde, Henoch wandelde met God. Het gaat om het wandelen met God. Niet hardlopen, maar wandelen. Dan zegt de Heere God, ho. Dan wijst de Heere God de dingen aan. En dan word je klein. Ga je leren, hoe moet dat dan? En dan brengt de Heere je weer. Want hij is hoge priester, hè? En de hoge priester die offert, maar die bidt ook. Hij bidt voor ons. Hij is naar de hemel gegaan. En daar is hij aan de rechterhand van de Vader. En daar is hij in voortdurend gebed voor zijn kinderen. Dat ze bewaard worden voor de boze. Dat ze werkelijk ook die eenheid zoeken. Dat ze, nou noem maar op. Want er zijn zoveel dingen die je eigenlijk weer wegtrekken van die weg van de Heer. U weet het allemaal wel. Elke zondag beleiden we dat weer. Er zijn zoveel dingen die ons van de Heer aftrekken. Maar de Heer wandelt met ons en zegt, kijk, dat hoort er niet bij. Leg dat nou af. Beleid dat nou. En daar hebben we soms heel veel tijd voor nodig om dingen te beleiden, af te leggen. En dan zegt de Heer, ja, maar ik heb zo geduld met je. Maar nou is het goed. Nou is het klaar. Nou mag je gaan leven uit dat nieuwe leven. En zo is de heiliging van ons leven. Nogmaals, geen eigen prestatie, hè? Voelt u het? Als je het zelf wil doen, Dan is het een onheilig leven. Maar als je, dan kleur je het zelf weer in. Je gaat het zelf inkleuren. En zegt de Heere God, nee, je mag gaan leven uit mijn kleuren. Ik kleur het in voor je. Als je dan leeft uit die heiliging, dan weet je, er zit iemand in de hemel die voor mij bidt en pleit. Want hij weet hoe zwak ik ben. Hij weet hoe vaak ik onderuit ga. Hij weet dat ik het uit mezelf niet red. Hij bidt en pleit voor ons. En daarom weten we dat we zalig zullen zijn in hem. En broers en zusters, dan kom je op het feit dat je dus gaat leven uit die zekerheid. Dat niets, want God houdt zoveel, hè, dat is het, dat is eigenlijk het evangelie. Hoe is het nou mogelijk dat God een zondaar zalig maakt, mij zalig maakt? Dat is alleen maar Gods liefde. En dan is er iets dat niets mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik ben zeker. Vanuit die zekerheid mag je op weg gaan. Om het alles in ontvangst te nemen. Ga je die weg niet, dan is er geen toekomst. De Heer zegt, dit is mijn weg. Amen. Dag 12 van onze gebedsboekje staat: dank voor de Bijbelkring, de vrouwengesprekskring en de gebedskring. Bid dat ze mogen bijdragen aan onderlinge liefde en groei in het geloof. Laten we samen danken en bidden. Heren, dank u wel voor die oneindig grote zondaarsliefde in en door uw geliefde Zoon. Wat is het bevrijdend, verlossend. Dat u niet alleen het alles volbracht heeft, maar dat u het ook nog uitwerkt. En dat u ook nog voor ons hier en nu bidt en pleit bij de Vader. Want, heren, we komen zoveel hobbels tegen in ons leven waar we eigenlijk niet overheen kunnen komen. Soms zijn er muren die ons van u en de toekomst afhouden. We weten wel dat het anders moet, maar we kunnen dat uit onszelf niet. En dank u wel, Heere Jezus, dat u dan voor ons bidt en pleit bij de Vader. En dat als we het aan u overgeven, Heer Jezus, dit of dat, en nou zit ik hiermee en help me alstublieft, en wilt u, dan gaat u het uitwerken, dan gaat u overwinning geven door uw Heilige Geest. Toch overwint eens de genade. En eens kan dichterbij zijn als dat je denkt op dit moment, het heden van de genade. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u zo leeft, regeert, ons de weg wijst. En dat we mogen leven uit die toekomst. Heere, sommige mensen leven zo vaak uit het verleden. Ja, maar dit en dat is er, zus en zo, die houden zo vast aan het verleden. En u zegt, als denk aan de vrouw van Lot. Pas op, dat je niet vastzit aan het verleden, want je hoort de toekomst tot de toekomst. We mogen leven uit dat voltooide werk, wat in uw gedachten al voltooid is en wat al uitgewerkt wordt. Geef dat we daar deel aan mogen hebben en krijgen. En als we het nog niet helemaal vatten, omdat het misschien wel lastig is in ons leven, helpt u ons, Heere, dan stap voor stap er doorheen te gaan. Bewaar ons dat wij niet weer terugvallen of bij de houtskooltekening willen leven. Dat we toch allemaal uit het Oude Testament nog weer willen doen zelf. Maar dat kan helemaal niet meer. Die tempel is er al niet meer. Wij zijn zelf de tempel van de levende God. En die dieroffers, die zijn er al niet meer. En al die dingen, die kunnen we uit onszelf niet doen, Heere God. Dank u wel dat het niet meer hoeft en dat we uit uw volbrachte werk mogen leven. En dan komt de rustdag tot zijn doel. En dan wordt het eigenlijk elke dag een beetje een rustdag. Rusten van onze zonden en verkeerde dingen. En het nieuwe leven laten aanvangen. Geef ook dat het vandaag mag gebeuren. Dat er vandaag mensen bevrijd en verlost mogen worden. En gaan leven uit dat voltooide leven. Heren, wilt u zijn met allen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Er zijn er zoveel op deze wereld. Christenen die aan alle kanten het nauw zijn, soms gevangen genomen zijn. Uit een dorp weg gestuurd worden. Of omdat ze christen zijn of worden. We bidden nu voor Nederland, die steeds onchristelijker wordt. Geef ook dat hier nog een kerk, een gemeente van u zal zijn, die sterk zal zijn, die zich laat horen, maar bovenal die gericht is op u te eren, loven en prijzen. Ook al wordt het moeilijk, ook al krijg je last van allerlei strijd en moeite vanwege overheid of anderszins. Heren, ontferm u. Bewaar ons alstublieft, ook als gemeente. Als gemeente in het land, in den landen. Klein en het groot, bij uw evangeliewoord. Zo bidden we voor het volk Israël. Dank u wel dat u ook daar hen tot voltooiing zal brengen. Dwars door alles heen. En dat er een moment komt dat ook zij volkomen in die voltooiing mogen gaan delen. Heren, we prijzen uw naam daarvoor, voor wie u bent. Zegen het werk van zending en evangelisatie. We bidden u, Heren, in deze wereld, waar er zoveel gebeurt. Dat is de situatie in Iran, een vliegtuig neergeschoten. Wat brengt het weer wonden naar boven van de slachtoffers en de nabestaanden van de MH17-ramp. Het gebeuren er toch vreselijke dingen, Heren. En dwars door alles heen werkt u de dingen uit. Heren, wilt u troostend nabij zijn. Geef dat de overwinning van Christus ook in de hemelse gewesten duidelijk mag worden. En dat niet de duisternis die zoveel macht nog laat zien, het uiteindelijk zal winnen. En dat zal het ook niet gebeuren. Maar dat het licht het zal winnen. Het leven. Zegen ons ook heel persoonlijk, Heren, in onze thuissituatie, waarmee wij bezig zijn. Heren, wilt u ons helpen om ook in die thuissituatie te weten dat u er bent en er voor ons bidt en pleit, ook al moeten we soms door diepe dalen heen. Hou ons vast, geef ons moed en kracht, geef ons zicht en uitzicht, help ons om de goede weg te vinden. En als we nog worstelen met de zonde, Heer, en we weten dat het niet goed is, geef ook dat we dat nu mogen afleggen en in en door Christus mogen leven uit zijn heilig en overwinnend leven. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. In de stilte willen we misschien iets vertellen aan u wat niemand verder hoeft te weten. Zo danken we u voor de Bijbelkring. We danken u voor de vrouwengesprekskring. We danken u voor de gebedskring. We bidden u, Heere, geef dat, ook al stelt het misschien in de ogen van anderen niet zoveel voor, dat het toch mag bijdragen aan liefde, groei, hoop in de toekomst. Heere, dat het door u gebruikt wil worden. Dat u het wil gebruiken om uw koninkrijk gestalte te geven. Nu en volkomen in de toekomst. Uit genade. Amen. Gemeente, wij krijgen nu gelegenheid om gaven te geven en we willen daarna ons geloof beleiden. Dan zingen we in de oude brein Psalm 118, 1, 2 en 14. Psalm 118, 1, 2 en 14 als ons slotlied in de oude berijming. Nadat we ons geloof hebben beleden. In Nicea hebben ze de geloofsbelijdenis al dus verwoord. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. En door wie alles geworden is, en die om ons mensen en ons behoud is neergedaald uit de hemel, is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft hij geleden, is begraven, ten derde dag is hij opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weerkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden en aan wiens rijk geen einde zal zijn. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, algemene apostolische kerk, we belijden één doop tot vergeving van zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Prachtig, loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. We gaan nu de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee, als geheiligde mensen, Gods onfeilbare liefde. Verhef uw harten tot God, ontvangt die onmisbare zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.